voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 6. Openbaring 6. De psalmen, psalm 44, vers 1. Psalm 82, vers 1, 3 en 4. Psalm 97, vers 6. Psalm 91, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 6. Door te zingen psalmen, psalm 46, vers 1. Psalm 82, vers 1, 3 en 4. Psalm 97, vers 6. Psalm 91, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Zij ook in deze middaguren, in de naam van die God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk, het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten de welke voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Worden dan gezongen van psalm 46, de eerste zangvers. 46:1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hoop gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon daad uit haar plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn stee verzet wiet in het hart der zee. Psalm 46, het eerste zangvers.
Thank you.
vindt dan de schriftlezing opgetekend in het boek der Openbaring. En we noemen u daarvan het zesde hoofdstuk. Het boek der Openbaring. En we noemen u het zesde hoofdstuk. Doch vooraf mocht het zijn dat in waarheid en in oprechtheid een die geluk in zijn of haar hart kreeg mede in te stemmen met de woorden en zaken van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en omdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was, en die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en een beschadigd de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden, tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger, en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van diegenen die op de aarde wonen? En aaniegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. En zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de overste over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spilonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht diegenen die op de troon zit en van de tronen des lams. Want de grote dag zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan?
Schenke de Heer ons het gebed vanuit het hart. O heilige en rechtvaardige Heere, en gij doet ons uw goddelijke getuigenis horen, want gezegd bij herhaling en herhaling, kom en zie. Ach Heere, mocht het dus zijn dat het ons gegeven werd om daar door uw heilige geest door geleid te worden in inwendige roeping om te komen en te zien. Van Johannes staat: en ik zag en ziet. Maar ook, Heere, mocht het zijn bovenal dat we daaraan vooraf eerst nog eens een ander kom en zie gehoord hebben. Gelijk daar Filippus tot Nathanael zeide: kom en zie. Niet hem overtuigend met woorden en met verstandelijke redeneringen en verstandelijke theorieën of theologieën, maar hem lokkend en nodigend: kom en zie. Of zoals Mozes dat tegen Jethro zeide, tegen zijn zwager Hobad zeide: kom, ga met ons en doe als wij. O, wat zou het groot zijn wanneer er zo'n gemeente hier vergaderd zou mogen zijn, die een lokkende, nodigende gemeente is, die buitenstaanders nodig tot de zaligheid in Christus. Ook al weten we dat het uw werk is, o Heilige Geest, om dat toe te passen. En want geen mens kan iets aannemen tenzij het van de hemel geschonken is. Nochtans is het dat uw woord uitgaat tot een verloren mensheid. Een mensheid die in Adam verdoemelijk ligt voor u. En dat gij tot de kinderen der mensen komt te zeggen: waarom zou je toch sterven, dat we zeggen, een eeuwig verderf uw deel worden. Terwijl daar toch zo'n grote zaligheid ligt in Christus. En zo'n volkomen voldoening van de schuld in hem. En zo'n volkomen reiniging van alle vuiligheid uit zonde in zijn bloed. Zoudt gij zo vanmiddag dan gedenken willen deze gemeente zoals ze hier vergaderd is, als mederegenen die thuis trachten eerbiedig mee te luisteren. Gij kent ze al en gij weet van hun gang. Gij weet van hun leven. Gij weet wat er in de harten en van de kinderen der mensen omgaat. Wat er moet zijn en niet is. En wat er niet moet zijn en wat er wel is. O, gij weet wat de mens verlangt. Wat hij niet zou moeten verlangen. En waar de begeerte liggen. Waar ze niet moeten liggen. En of er nog een volk in ons midden mag zijn. Wat mag zijn? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Ja, dat we dat ene nodige mochten krijgen te kennen. En niet door de zorgvuldigheden, de beslommeringen en de bekommeringen en van dit leven opgeslokt worden. Waren dat deze middaguren inderdaad hetgeen wat centraal is, centraal zal mogen staan, ook in onze harten, ook in onze zielsbevinding. Want toch, er is zoveel wat afleidt. Want de wereld, die kunnen we dan naar het uitwendige wellicht enigszins afleggen op deze dag. En het kan lijken dat we de Satan op deze dag wat buiten de deur houden. Maar wanneer gij ons ontdekt door uw Heilige Geest, dan weten we dat de wereld in ons binnenste meegaat. En dat de Satan in ons binnenste meegaat. En dan weten we dat we het vlees niet buiten de deur kunnen laten. Want dan kan het zijn dat mensen hun rijwielen of hun auto's buiten parkeren. Die gaan niet mee. Maar het vlees gaat wel mee. Dat kunnen we niet buiten parkeren. O Heere, mocht het toch zijn dat we dat leren kennen, gelijk de apostel zei, ik ben vleeselijk, ik ben verkocht onder de zonde. En dat dat gezegd werd, niet voor zijn bekering, niet toen hij keurig netjes en braaf wandelde op de brede weg van de wettische inzettingen en van de werken der wet. Maar nadat hij door u begenadigd was, was het toch dat de genade van de ontdekking des Christus hem zo diep deed bergen, dat hij toen nog mocht weten, ik ben vleeselijk. Ook dat is het eeuwige wonder, dat er nooit wat van de mens bij is. Nooit wat in de toeleidende wegen. Nooit wat in datgene en waar gij plaats komt te maken. Nooit in Christus en zijn plaatsen van het werk als toevoeging, maar ook daarna niet als een aanvulling daarop, want het zal altijd voor de volle 100% vrije genade zijn, eenzijdig, drie-enig Godswerk, waar niets, maar dan ook helemaal niets van de mens bij is. Wil gij zo dan nog met de gemeente zijn? En met de kinderen en de jeugd zijn, opdat ook zij uw woord mogen horen en door uw geest mogen verstaan, erbij betrokken mogen zijn. Gedenk de jeugd der gemeente, ontferm u over haar. Gedenk hen en die volwassen zijn, die midden in het leven staan, met hun moeite, met hun verdriet, met ziekte en ellende, met lichamelijk verval of een geestelijk verval van krachten of van degene die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk gij die allen nog. En mocht het zijn dat gij in alle maatschappelijke noden en staatkundige problemen ook gedanken wilde wanneer we daarmee bezig zijn en daarmee bezet kunnen zijn. Maar ook degene die we bejaard moeten noemen, en die daar een veelheid van dagen achter zich hebben, en die na een hele korte tijd voor zich hebben, naar de mens gesproken is dat al zo. En wanneer het beleving wordt, dan wordt het nog korter. Een weinig tijd, zo staat er in het boek in Job geschreven, vergeleken met de tijd achter ons en de tijd voor ons, vergeleken met de eeuwigheid die daar is en waarin gij de eeuwige God waart en de eeuwigheid die aanstaande is, die ook geen einde heeft. Weinig tijd, maar wel tijd om te gebruiken, om te besteden, tijd om te bidden, tijd om bekering, tijd om genade te verwerven. O, die tijd die zo voorbij gaat. Bartimeus, die wist het, die gevoelde het in zijn ziel. Jezus van Nazareth ging voorbij. En voorbij is voorbij. Want in letterlijke zin zou de Heer Jezus daar niet meer voorbij gaan. Want hij was op weg naar het kruis. De laatste keer dat hij daar langs en door Jericho God zou gaan. En hij schreeuwde het uit vanuit de nood van zijn ziel. In de zielenangst dat inderdaad de Heer Jezus hem voorbij ging. En hij schreeuwde, gij zonen Davids, ontferm u, mijner. O, zoudt ge zo ons die roep in het hart willen geven. Voor het eerst en bij vernieuwing, Want uw kerk zal toch altijd bij vernieuwing die vraag kennen en die uitroep kennen. En want het is toch niet meer dat uw kerk kan leven bij hetgeen wat verleden is. Mama moest toch elke dag opnieuw vernieuwd worden dan. En dat vernieuwd worden was in de weg van bukken, van buigen, met lege koppen en schalen in de woestijn komen, op de knieën dat opkomen te rapen. En zo is het met uw genade toch ook. Ontferm u dan over degene die u vrezen, terwijl misschien die vrezen niet levendig is, terwijl het misschien wel dodig geworden is en dor geworden is. Ja, dat ze moeten zeggen, het is gebeurd, het is geschied, maar het leeft niet meer. Anderen die misschien bekommerd zijn om hun zonde, of anderen die daar misschien met een verontrust gemoed en gevoel reizen, of die met een verstandelijke kennis reizen, maar het zegt hem niets. Ach, Heere, ontferm u toch. En mocht je vanmiddag nog eens de intrek willen nemen, hier in dit kerkgebouw, gij die eenmaal met uw Heilige Geest kwaamt op den eerste Pinksterdag, en die dan kwam te werken, en met zulke grote kracht, zoudt ge ook hier de noorden en zuidenwind uw geestes ons willen doen gevoelen aan deze middaguren. En dat het zou zijn aan deze middaguren, en dat hoewel buiten zo kunnen aangenaam er weer is om te vertoeven in het lieflijke zonlicht van het voorjaar, dat het toch hier van binnen zou zijn. En dat die noordenwind zo koud als snijdend en ontdekkend zou waaien. En dat dan toch ook daarna dat lieflijke van die zoete, zachte, zoele zuidenwind ook gevoeld zou mogen worden. Gedenk gij de gemeente in haar totaliteit zoals ze hier is, ontferm u over haar. Gedenk hem die te spreken heeft met al uw granige, trouw gemaakte, gezonden en geroepen knechten, opdat ze bij u vandaan zouden spreken, het voorbereide woord, maar bovenal het woord wat door uw Heilige Geest waar gemaakt is en waar is naar de Schrift. En dat je zo te willen zijn met gans de gemeente en met haar wanneer ze deze week daar een nieuwe herder en leraar open te ontvangen. Zoudt gij hem en zullen zin en de zijne met de raad der kerk genadig en goede tieren willen zijn, opdat er iets gevoeld mocht worden van uw goddelijke goedkeuring en gunsten in dit alles. Ontferm u zo de gemeente, de raad der kerk, ook wanneer we met haar enige tijd hebben mogen samenwerken, voorrecht wat ons nog gaf. Gij gaf ons nog hier te mogen zijn met de jeugd der gemeente, die we getracht hebben de waarheid die in Christus is, toch door te geven en te vertellen. Ontferm je over die jeugd en gedenk de zieken en degenen die oud geworden zijn, die we hebben ontmoet en mogen ontmoeten, vitaal of minder vitaal. Je kent ze alle in hun gangen. En dank daarvoor dat dat kon en dat dat mocht, o Heere. Mocht je het menselijk en zondig willen verzoenen en het uwe willen achtervolgen met uw goddelijke zegen in Christus uw Zoon. En dat we zo deze middag nog een ogenblikje tezamen onder uw woord en door uw woord verbonden mochten worden, omdat uw geest een band komt te leggen. Ontferm u zo uw naam ter ere, want is alles verbeurd en alles verzondigd. Nergens kunnen we recht of aanspraak op maken. Doch gedenk in de borg en middelaar uit vrije gunst alleen. Amen. We zingen dan nu van Psalm 82, daar van het eerste. In de achtere godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen, hij oordeelt over goed en kwaad. 3, Maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis. En vier, gij zult nogthans het leven derven. En als gemene mensen sterven eens sterven van den stoel der eer. 82, 1, 3 en 4. deze uren wordt u genoemd uit de schriftlezing Openbaring 6, daarvan het 12e vers, de eerste regel. Vers 12, de eerste regel. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. En als thema deze uren noemen we dan de opening van het zesde zegel. En mocht zijn dat we bepaald werden door des Heeren Heilige Geest bij een drietal zaken. Ten eerste een ontzettende aardbeving. En ten tweede de vreselijke tekenen. En ten derde een gedreven worden tot gebed. En dus ten eerste een ontzettende aardbeving, ten tweede de vreselijke tekenen, en ten derde gedreven worden tot gebed. Mijn geliefden, wanneer we het boek der Openbaring lezen, dan is daar vanzelfsprekend heel veel te zeggen, ook van het verband waarin een en ander gesteld is. En de relatie die daar is tussen al de verschillende hoofdstukken, al de verschillende tekenen, al de verschillende zegelen en violen die worden uitgegoten. En we zullen daar in deze middaguren en niet bij stilstaan, we hebben daar ook de tijd deze uren en niet voor. Maar een ogenblik wordt het ons gegeven worden. Een facet hier vanuit het zesde hoofdstuk, middelijke wijze als het ware uit te lichten en mogen het zijn iets wat nader te belichten. Het gaat in dit hoofdstuk over de verschillende zegelen die daar zijn. Er is immers een boekje wat met zeven zegelen verzegeld is en die zegelen die moeten één voor één geopend worden. Het zal duidelijk zijn dat met die zegelen niet letterlijk bedoeld wordt. Een letterlijk boek met letterlijke zegelen die daar zijn. Maar dat dat geestelijk bedoeld wordt, dat blijkt ook wel heel uitdrukkelijk. Wanneer daar gesproken wordt van die eerste vijf zegelen die geopend worden door de leeuw uit Juda's stam en door het lam van wie gesproken is in de voorgaande hoofdstukken. Dat betekent dat dat boekje wat geopend wordt het boek is van Gods raadsbesluiten bevattende de dingen die staan te gebeuren in de verdere geschiedenis der mensheid en met name de geschiedenis van Gods kerk op deze aarde. Dat wil zeggen, het wordt alles afgewikkeld onder de heerschappij van de leeuw en het lam die van Gods wegen dit in hand gekregen heeft om dat alles af te wikkelen en dat alles ten einde te brengen. Het zal dus ook inderdaad duidelijk zijn wat we al zeiden, dat we niet alles kunnen bespreken, de relaties en de context waarin het staat, en dat we een ogenblik alleen dit zesde zegel trachten te bezien. En dan staan daar zaken ten aanzien van dit zesde zegel, wanneer we lezen wat daar volgt in de versen 12 en de volgende. En dan staan daar zaken die in letterlijke zin kunnen worden geduid en die vaak ook in letterlijke zin genomen worden als de tekenen der tijden die we hebben te onderkennen als de voetstappen des Heren. De voetstappen die zeggen zijn komst genaakt. Die zeggen dat de wereldgeschiedenis inderdaad voortgaat naar het einde toe. Dat de wereldgeschiedenis niet een eindeloze cirkelgang is, waarin alles maar weer herhaald en herhaald en herhaald wordt. Geen cirkelgang naar beneden toe, geen cirkelgang naar boven toe, maar dat de geschiedenis een lineair gebeuren is. Dat we zeggen, er zit een lijn in, een voortgaande lijn in, die naar de toekomst gaat, die naar het einde der tijden zich ontwikkelt en ziet. Dat is één van de zaken wat betreft de uitleg van het zesde zegel. Maar er is ook een andere uitleg mogelijk. De uitleg die we vinden bij onze vaderen. Onze vaderen hebben gezegd, het kan ook wel eens zijn dat hier geduid wordt op die fase in de wereldgeschiedenis waarin het oosten en het westen een bedreiging gaan vormen voor de kerk. En dan wordt daar genoemd de opkomst van de islam, maar ook de macht en de kracht van de Rooms-Katholieke Kerk. Twee ontzettende machten, vijanden van het ware geloof, het ware geestelijke leven. En machten die alleen maar één bedoeling hebben, om het ware geloof als het ware te breken. Terwijl de Heere zegt, het gekrookt riet zal ik niet gebreken, is het deze machten erom te doen om het wel te breken. Ja, al zou dat eikenbomen de gerechtigheid zijn, dan zullen deze machten nog proberen om deze eikenbomen te vellen. Ja, zelfs door onweders te treffen, zodat deze eikenbomen toch ontworteld ter aarde storten. Let wel, dat is hun bedoeling en hun intentie. En wat zal het dan zijn, wanneer op een gegeven moment deze beide machten vanuit het oosten en vanuit het westen, en wanneer ze samensmelten tot één, en wanneer ze de handen ineens kwam en wanneer ze tot een samenwerkingsverband komen om te samen Gods ware kerk en Gods ware kinderen te benauwen, te verdrukken en zo mogelijk uit te roeien. Ach, wanneer we daar aan denken, geliefden, dan is het dat vrezen en beven ons hart moet vervullen, ziende op het woeden van deze grote machten, en ziende op onze eigen nietigheid, kleinheid, zwakheid, en dat er in ons geen krachten zijn, gesteld al dat we ware kinderen Gods zijn. Want dat is het eerste waar het op aan zal komen. Of we in waarheid een kind des Heren zijn. Of we in waarheid het lam toebehoren. En of we in waarheid door dat bloed gereinigd, verzoend en gekocht zijn. Dat is de eerste. Laat u met God verzoenen. Dat is hetgeen wat de apostel schrijft. Dat is het eerste. En als dat doorgenade en door de kracht van de Heilige Geest al zo mag zijn, dat we op goede grond en in Christi bloed met God verzoend zijn, ziet, dan is het nog dat wat hier staat geschreven ontzaglijk is in haar uitwerking, en dat de kerk daar we niet oppervlakkig overheen zou leven. Zeker, alles ligt uiteindelijk in de handen des Heren. Maar om het te ondergaan en mee te maken, dat is toch weer een andere zaak. Dat moet toch ondergaan worden om te weten wat dat inhoudt. Daarom is het met vrezen en beven dat we deze dingen gedenken, zoals ze daar zullen zijn in de toekomst of reeds nu gaande zijn, met vrezen en beven. Want wanneer deze dingen geschieden, zal het zijn dat alles als het ware van haar plaats lijkt te zijn. En dat niets op haar plaats zal blijven staan. Het zal zijn als een aardbeving. En aardbevingen zijn ontzettend. En we hebben daar in de recente geschiedenis van dit jaar iets gezien. Haiti. Las deze week die voorbij is nog 300.000 doden. Chili, waar ook een aardbeving geweest is. Turkije en China. Ach, die waren veel kleiner dan in Haiti en daarom worden die vergeten. Maar die vier aardbevingen, dat is nogal wat. Zo in een paar maanden tijd. Dat is nodig om op te merken. Deze vier aardbevingen laten wel zien dat met een aardbeving alles eigenlijk van zijn plak is en dat er geen vastigheden en zekerheden zijn. En hier wordt geschreven als het lam, daar staat het ook met een hoofdletter, als het lam het zesde zegel geopend had, dat daar een aardbeving zal zijn. Die aardbeving, die zal de kerk treffen, daar gaat het dan over. De kerk op deze aarde, want de kerk hierboven, die is boven alle aardbevingen verheven. Maar de kerk hier op aarde zal die aardbeving ondergaan. Dat zal ontzettend zijn voor de kerk. Dat is onvoorstelbaar voor de kerk. Ze schudt op haar fundamenten, zoals eenmaal de gevangenis in Filippi in Macedonië op haar fundamenten schudden, de deuren open, braken dwars door de sloten heen. Dat is ontzettend. En ook, mijn geliefde, wanneer er een aardbeving is die de kerken komt te treffen, dan zien we dat ook heden ten dagen. En wanneer we de berichten lezen in de kranten, wat er gebeurt in de kerken en wat er geschiet in de kerken, hoe dat het alles beeft en wankelt, hoe dat kerk naar kerk gesloten wordt, hoe dat er een terugloop is in ledental en dat er een gang is dat de kerken steeds leger gaan worden, terwijl allerlei schandalen, zij het dan vaak vanuit een andere kerk nog, daar ook het vertrouwen in kerkelijk leven, in religie, alleen maar schanden. Een aardbeving. Toen het zesde zegel geopend had, het hele stand der kerk zal van haar plaats bewogen worden. Zouden we niet huiveren? Zien op onszelf, op onze kinderen en kindskinderen en de kinderen daar weer van. De Heilige Schrift zegt dus naar de uitleg in figuurlijke zin een grote aardbeving. En als dat een grote aardbeving is, dan is dat ook groot. Bij mensen, wij overdrijven wel eens. Maar als de Heer zegt een grote aardbeving, dan is het inderdaad een grote aardbeving. En Psalm 82, die we gezongen hebben, zegt: het wankelt al wat zeker is. Wel, is dat geen aardbeving? Dat alle zekerheden wankelen? Dat alle zekerheden staan te schudden? Dat ze sidderen? Dat ze hun krachten verliezen? Vertwijfeld zal de kerk, de kerk met een hoofdletter, zal ook Gods ware volk zich afvragen wat nog waar is, wat nog zeker is, waar ze zichzelf in bedriegt. Gods ware kinderen zullen zich dat afvragen op het vlak van de moraal en de zeden en de ethiek. Wat is nog goed? Wat is waar? Wat is zeker? Op het vlak van de beloften Gods. Zouden die beloften dan haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht.
Zijn die beloften dan niet waar? Alles wat zeker is, wankelt ook op het vlak van de voorzienigheid Gods in het persoonlijke leven, in het leven van gemeenten en van kerken. Dat ons toch wel eens afvragen, heren, hoe zit het nu, hoe is het nu? Is het nog dat uw voorzienigheid daarin gaat? Want we kunnen dat niet meer zien, we kunnen het niet meer begrijpen, we kunnen het niet meer vatten. Wat zeker is, dat wankelt ook ten aanzien van de kerkleer en de prediking die gebracht wordt in de gemeenten. Daar is het dat vaak vele twijfelingen de zielen komen aan te grijpen en de gemeenten komen aan te grijpen. Wat is nog waar? En wat is er nog inderdaad zeker en vast? Wanneer de ene prediker zus zegt aan de ander en met evenveel gezag en met evenveel kracht zegt, nee, het is zo, zodat de gemeenten heen en weer geschud worden door allerlei wind van leer. En wie dan niet van de leer geleerd is, die weet het helemaal niet meer. Maar ook Gods ware kerk kan daardoor worden aangevallen. En vele vragen kunnen in haar ziel opkomen. Een aardbeving, zo staat er. En misschien is het ook wel in het eigen persoonlijke geestelijke leven, en dat er wel eens een aardbeving is. Een aardbeving zoals ook bijvoorbeeld de gemeente van Philadelphia dat kende, want Philadelphia lag in een gebied waar vele aardbevingen voortkwamen. En zie daar, in dat Turkije, daar was het ook wat betreft de aardrijkskundige gesteldheid van de grond niet altijd zo vast en zeker, maar zo kan het ook in het persoonlijk leven zijn, dat er dingen gebeuren in het leven, persoonlijk, in huwelijk, in gezin, in familie, maar ook wat betreft de zaken omtrent God en de ziel, dat de ziel zich gaat afvragen, wat is nog zeker, wat is nog waar? Ik dacht dat en dat, dacht dat is van de Heere, dat is door zijn geest, dat is waar, dat is me van de hemel geleerd. En dan komen de tijden in het leven, dat er schijnt niets meer vast te zijn en niets meer zeker te zijn. Dat de kerk overal schijnt te gaan twijfelen, aardbevingen. Ontzettend, mijn geliefden. Of het woord nou in letterlijke zin nemen wat hier staat, of dat we het in overdrachtelijke en geestelijke zin nemen. Aardbevingen van geweldige omvang en kracht. De wetenschap zegt dan in onze dagelijkse schaal van Richter. Maar ook figuurlijk zullen dat geweldige zaken zijn die daar staan te gebeuren. En het mag zijn dat we daar eens bij bepaald werden vanuit het woord des Heren. Nochtans staat het onder leiding van het Lam, want als het Lam het zesde zegel geopend had. Maar dat betekent niet dat het eenvoudig is, want de tekenen zijn ontzaglijk. Want er staat vervolgens uitdrukkelijk geschreven dat de zon zwart werd als een harenzak. En de overdrachtelijke uitleg geeft daarbij aan dat die zon, dat Christus is. De zon der gerechtigheid. De zon waarvan eenmaal de profeet Malachi kwam te spreken. De zon der gerechtigheid onder wiens vleugelen genezing zal zijn. Van wie Simeon zong, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemels troon. Ook Zacharias is daarvan. En heeft de Heer Jezus Christus zelf en niet gezag tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Ik ben het licht der wereld. En dat hij daarmee heeft gezegd dat het nodig is om in dat licht te wandelen. En als we niet in dat licht wandelen, dan wandelen we in de duisternis. Ja, zegt u, maar ik heb zoveel licht. Och, u kunt licht hebben vanuit de natuur, licht hebben vanuit allerlei lampen en allerlei oliën die u gebruikt, net als de dwaze maagden. U kunt licht hebben van de spranken die u zelf ontsteekt, zegt Jesaja. We kunnen kunstlicht hebben, ook in de kerken, ook in het geestelijk leven. En wat verblindend is vanwege haar kracht. Maar al die lichten zijn inderdaad verblindend. En al die lichten die zullen eenmaal uitgaan. Dat is allemaal inbeelding. Er is maar één zon. Die zon, dat is Christus. Heerlijker dan Psalm 19 van de zon spreekt, want die psalm die spreekt van de hoogheid, de majesteit, de grootheid van de zon met haar licht wereldwijd. Die zon die opgaat in haar kracht tot in het zenit, tot in het hoogtepunt. Toe meer dan die zon is Christus. Die zon Christus, die kan niet uitgaan, die kan niet verduisterd worden. Dat is een onmogelijke zaak. Alle zonnen kunnen verduisteren. Dat zien we in allerlei zonsverduisteringen. Maar Christus, de zon der gerechtigheid, kan niet verduisterd worden. En toch, hier staat het geschreven, dat dat als het ware kan. De ochtend is gekomen. En de nacht is gebleven, het is nog donker en het is nog nacht. Wanneer wordt de zon Christus verduisterd? Wel, die wordt verduisterd, geliefden, wanneer er geen rechte Christusprediking meer is. Wanneer de Christusprediking verduisterd en verdwijnt uit de kerken. Verdwijnt in de prediking. Verdwijnt in het geestelijk leven. Wanneer Christus daar eigenlijk van geen wezenlijke betekenis meer is. Wanneer geestelijk leven van alles is, behalve Christus. Behalve de zon dat krachtig gaat. Dan wordt de zon verduisterd. Dat is ontzettend. Wanneer de kerk Christus op het tweede, derde, vierde op volgende plan stelt, Christus als een promemorie post, moet erom denken, hij is er ook nog, maar hij speelt geen rol meer in het leven. Christus is het zonlicht der kerk. En wanneer de kerk zo vervallen is, dat die Christus niet meer centraal staat, niet meer schijnt in de prediking, in de bevinding, in het geloof, in de gesprekken, dan is het donker. En mijn geliefde, staat hier geschreven als een harenzak, een zak van menselijke inzettingen die Christus verduistert. Wanneer allerlei menselijke gedachten, inzettingen, ideeën en gevoelens de overhand nemen boven Christus, dan is dat een zeer droeve gang van zaken. Dan kunnen we een kerkelijk leven opzetten wat bloeit. Kunnen we kerken oprichten die bloeien. En dan kan er van alles gebeuren. Maar het is donker. En blijft donker en kan alleen maar donkerder worden als een Egyptische duisternis. Dat we het op mochten merken. Kerkelijk, maar ook in het persoonlijke leven. En als de zon verduistert, als de zon er niet meer is, als haar schijnsel niet meer geeft, wat dan? Wel, dan heeft het onder andere tot gevolg dat er geen groei en geen bloei en geen wasdom meer is. Want al wat leeft heeft zonlicht nodig. Dat is ontzettend. Als dat er niet meer is, dan is er geen geestelijk leven. geestelijk leven buiten Christus om, is er niet. En dat blijft hier wel, want hier staat geschreven, toen het zesde zegel geopend had, werd de maan als bloed. De maan, beeld van de kerk. En de kerk waarvan het hooglied zegt, schoon als de maan. En in de duistere nacht aan het firmament, hoe schoon kan de maan dan daar staan, als een volle maan. En daar staat, te midden der sterren, hoe schoon is de maan, wat heeft ze een licht, wat is een lichtbron, nee, geen lichtbron, maar een lichtweerkaatser, want het licht van de maan, dat is het licht van de zon. De zon schijnt op de maan en daarom is ze verlicht. Daarom is ze zo helder. Daarom is de volle maan beschenen door de zon. Zelfs in allerlei gestalten van afnemende of van wassende maan, wat er dan nog is, dat is licht door de zon. Maar geen zon, dan geen maan. De zon, ze waart, dan geeft de maan geen licht meer. En dan is het in de nachten dat men het zonder het maanlicht zal moeten doen. En zolang als er de zon en de maan zijn, zal deze wereld bestaan. Maar als de zon en de maan er niet meer zijn, dan is dat toch wel een zeer ernstig teken. De zon zwart en de maan zwart. En toch staat hier niet geschreven dat de maan zwart is. Maar hier staat geschreven dat de maan rood is als bloed. Bloed rood niet als een mooie, prachtige, dieprode bloem. Ja, misschien wel als een rode bloem, maar dan een bloedrode bloem. Met het accent op bloed. De maan wordt rood als bloed. Dat we zeggen, de kerk zal vervolgd worden met bloedige vervolgingen en martelaarschap. En er zal ontzaglijk veel bloed komen te vloeien. Een rode kerk. Een bloedrode kerk. Een kerk die vloeit van bloed. Waar vind je een rode kerk? Niemand verft de kerk rood. Maar er zal een tijd zijn dat de kerk inderdaad rood zal zijn van het bloed. O geliefden, hier staat het, de maan, rood als bloed, een ontzaglijke tijd. In vele landen en allerlei tijden zijn er vervolgingen geweest, bloedende vervolgingen geweest. En we weten dat vanuit de historie vandaan. En die bloedige tijden, die zullen wederkeren, die zullen terugkeren. En dan zal de kerk niet alleen maar getuige zijn, maar dan zal de kerk ook een martelaarsgetuige zijn. In de gestalte van martelaarschap zullen ze getuigen. Met hun bloed zullen ze getuigen van het bloed van Christus. Ontzaglijk is dat. Wanneer we dat hier lezen in het woord des Heren. En toch, geliefden, is het nog ontzaglijker. En wanneer we niet behoren bij die bloedrode maan. Dat we niet behoren tot die vervolgde kerk. Dat we niet met ons bloed getuigen van Christus. Dat is nog erger. Wie het vatten kan, die vatten het. Daarom zeggen we, laat u met God verzoenen in Christus. Voor het voor eeuwig te laat is. Nog is het zover niet dat wereldwijd de kerk een bloedende kerk is. Het is dat de kerk nog bestaat. Velen vallen af door wereldgelijkvormigheid. En nog is het niet dat de kerk volledig vervolgd wordt. Maar die tijd kan komen. En zullen wij daar dan bij zijn? Of zullen we dan al hebben verwisseld de kerk met de wereld, omdat we eigenlijk nooit echt kerk zijn geweest? Ziet ge dat hier het boek der Openbaring zeer ernstige dingen komt te zeggen? Want wanneer het Lam het boek opent, dan gebeurt er nog meer. Want de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groot wind geschud wordt. De sterren des hemels. Wat zijn de sterren des hemels? Wel, zegt de kerkelijke uitleg, dat zijn de leraren in de kerk. Daar wordt teruggegrepen op hoofdstuk 1. De sterren der zeven gemeenten, dat zijn de leraars en de voorgangers van de gemeenten. En de sterren die blinken en schitteren. En ze, maar hier staat dat ze vallen. En ze vallen van de hemel naar beneden. En dan niet per ongeluk, maar niet als martelaars. Misschien ook, maar met name door schuld en afval en verval en terugval. De hemelse en geestelijke zorg is hen ontvallen en ze zijn vervallen. Zo staat het tot de aardse en de wereldse dingen en zaken. Het ambt en de bediening van het ambt is verwereldlijkt, is wereldgelijkvormig geworden, is in de wereld opgegaan. De ambtsdragers die bepalen zich niet meer bij hun eerste taak, hun hoofdtaak, hun wezenlijke taak. Ze vervallen tot wereldgelijkvormigheid, gelijk we het ook in onze dagen zien. Dat het veelal is, dat de sterren van de hemel vallen. Dat de sterren niet meer hemels gezind zijn, niet van bovenaf. Het licht laten stralen, niet van bovenaf. Daar proclameren het eenzijdig, drieënig Gods werk. Waar het toch de kerk van bestaat. Dat is ontzaglijk. Wanneer dat een algemene gang wordt. Want dat staat hier ook geschreven, dat dat niet zomaar enkele zijn, maar dat dat velen zijn. Dat is zoals hier het beeld gebruikt wordt van de vijgenboom. Het onrijpe vijgjes die van de boom vallen wanneer daar een voorjaarsstorm die boom schudt. We kennen dat ook wel hier in ons land wanneer appel- of perenbomen op die vrucht gezet hebben. En dat toch op een gegeven moment in het voorjaar daar een enorme storm is en dat op een gegeven moment toch allerlei vruchtzetting en nog maar klein, maar dat er toch afvalt, vooral wanneer er dan ook nog wat nachtvorstbaar geweest is, dan heeft het geen houvast meer en dan ligt het onder die boom vol met die vruchtzetting. Wel, zo kan het zijn met de leraars en met de predikanten, met de ambtsdragers in de gemeente. Och, liefden, wat is dat een verschrikkelijke zaak, want dan wordt de bediening weggenomen. Dat is verschrikkelijk. En als de bediening wordt weggenomen uit de gemeente, uit de ambtelijke vergaderingen van de klasses en die vergaderingen van de moderamina en van de synodes, dat is ontzaglijk. Dat is een oordeel des Allerhoogsten wat dan over de kerken heen gaat. Hebben we dan niet grotelijks te vrezen Want het woord des Heren gaat verder met het volgende teken. Want als het zesde zegel geopend had, toen is de hemel weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Dan gaat het niet om onze boeken, maar dan gaat het om de boekrollen zoals men ze in vroeger tijd had. En waar men de boeken had opgerold en wanneer men een gedeelte gelezen had, dan werd er verder gerold. En als een boek opgerold is, ja, dan betekent het dat het dicht is, dat het niet meer gelezen wordt. Dan betekent het dat er geen kameling meer op zijn wagen de rol van Jesaja zit te lezen. Hier staat het geschreven, de hemel is weggeweken als een rol en de kerkleer zegt dat de hemelse leer is als een boek dat opgerold is. Dat dicht is. De hemelse leer en de leer van Christus zijn als een gesloten boek geworden. En de kerk is de heilige schrift verbonden en ontnomen. De lidmaten hebben het woord des Heren niet meer. Ziet ge? Dat is ook verschrikkelijk. Wanneer het niet meer gaat om het woord des Heren. Een van de profeten van de oude dag zegt, er zal een honger zijn naar het woord. O, zegt u, wat een heerlijke tijd, een honger naar het woord. Nee, wat een verschrikkelijke tijd. Dan zegt u, verschrikkelijk, terwijl er een honger naar het woord is. Ja, want daar staat nog wat achter. Daar staat bij, en het zal er niet meer zijn. Men zal over zee en oceanen reizen en het niet meer vinden. Een honger die niet gestild wordt. Een ontzaglijk oordeel. Als het boek, het woord, Gods woord gesloten is. Als Gods woord, net als in de tijd van de reformatie, weer een gesloten, verboden boek is. En wanneer het woord des Heren niet meer geopend kan worden. Wanneer in islamitische landen datzelfde gebeurt. En wanneer, hoe dan ook, het woord des Heren op de achtergrond komt, omdat kerkelijke tradities en leringen op de voorgrond komen en de plaats inkomen te nemen. De Bijbel als verboden boek, zoals in de tijd van de reformatie. Och, geliefden, zouden we dan niet met de diepe, ootmoedige, vernederende dankbaarheid, afhankelijk herkennen. O God, wat een wonder dat Gij ons nog geeft. Dat uw woord er is. Dat er een genade vanuit uw woord gepredikt wordt. Dat vanuit dat woord ons nog voorgehouden wordt. Uw openbaring vanuit het eeuwig welbehagen van dan. Dat vanuit het woord ons nog wordt gepredikt. De noodzakelijkheid en de mogelijkheid van de verzoening in Christus. Zouden niet moeten waarderen zolang als het er nog is. Zo kort als het er nog is. Want hoe spoedig kan het ons ontnomen worden. En wat zal het dan zijn. Geliefden, het woord des Heren. Kom tot ons. En dat zegt. Dat de hemel is weggeweken. Als een boek. De Bijbelse leer. Is verdwenen. Och. Dat een Heer ons geven, dat we voor die uren, door woord en geest, door geest en woord, een nieuw leven hebben leren kennen. Want als dan zal het niet meer kunnen. En alle bergen en eilanden, dat is het volgende wat daar staat geschreven, zijn bewogen uit hun plaatsen. De kerkelijke uitleg zegt, de bergen, dat zijn de overheden, de machten en degenen die de regeerders zijn. De overheden die daar de taak en de roeping hebben om voedsterheren der kerk te zijn. Om de tuin te, om de kerk te omtuinen, om de kerk te omheinen, om de kerk te beschermen. Maar het blijkt dat dat niet zo is. Psalm 82 spreekt van de rechters. En in onze dagen weten we ook hoe dat rechtspraak is. Ook in de zogenaamde antidiscriminatiewetgeving. Dat er geen rechters zijn als zodanig die de kerk beschermen. En dat het burgerlijk recht en met het bijbelsrecht, het kerkrecht, het gereformeerde recht geen rekening houdt. Dat maken we mee in onze dagen. De burgerwijken. Dat we zeggen, we hoeven niet meer bij de overheid aan te kloppen om hulp. Want de overheid staat kennelijk in vele gevallen per definitie achter de vijanden van de christelijke religie. En de eilanden, wat zijn eilanden? Eilanden, dat zijn droge gebieden te midden van de zee en de oceaan, waar je nog veilig op terug kunt trekken. De eilanden zijn er niet meer. Ze zullen wijken uit hun plaats. De eilanden zullen vergaan. De eilanden zijn niet meer veilig. De eilanden, soms worden ze gebruikt als voorbeeld van de volkeren. Kan de kerk zeggen, nou ik ga naar dat volk of dat volk of dat volk. Er zijn tijden geweest dat men zei, wel we verhuizen naar Zuid-Afrika, want daar kan de kerk nog leven. Anderen zeiden, we verhuizen naar de VS of naar Canada, want daar kan het nog. Maar och, mijn geliefde, laat mij niet denken dat we elders veiliger zijn dan hier. Want de kerk die kan nergens meer naartoe. Er zijn geen eilanden waar de kerk zich op terug kan trekken en waar de kerk rust en veiligheid zal kunnen vinden. Ziet ge, te midden van de woedende baren is er niets waar de kerk op terug kan vallen. O toehoorders, verstaan we dat? Is dat in onze harten waarheid geworden? Dat we de dingen mogen zien in het licht van het woord des Heren. En wat het woord des Heren ons daarvan komt te zeggen. Is het niet inderdaad? Het wankelt al wat zeker is. En toch. Mijn geliefden. En toch is het. Dat er in het woord des Heren geschreven staat, dat er één is die erboven staat, de God der Goden. En dat dat boekje geopend wordt door het lam, de leeuw uit Juda's stam, dat het toch in zijn hand is. Dat het toch niet is dat het een gans verloren, gans hopeloze, een gans wanhopige zaak is. Want het lam opent het boekje, ligt in zijn handen en daarmee ook in de handen van God de Vader. Zoals het woord ons komt te zeggen, God de Heere regeert. En daarom gelukkig die mag weten dat de zaken al zo liggen en dat die God die regeert in Christus, ook om Christus willen, hun God en hun Vader is. En die mag zeggen, nochtans weet ik wat er ook gebeurt. Mijn Vader staat aan het roer. En hij regelt alle dingen zodat zijn kerk behouden aan land zal komen. Dat er niet eentje van de kerk zal missen. Want ze zullen allemaal behouden aan land komen. Aanspoelen op de stranden van Emmanuels land om in te gaan in het Kanaan der eeuwige rusten. Ach, mijn geliefden, wat is dat een voorrecht voor de kerk? Want dat blijkt wel heel uitdrukkelijk uit wat hier staat. Want in vers 15 in het begin, daar worden al die bergen genoemd, koningen, groten, rijken, oversten. Al die bergen, die worden daar genoemd. En wat gebeurt er met die sterke bergen? Ach, mijn geliefden, het oordeel Gods wordt over hen voltrokken. De kerk is in de branding, zeker. En de kerk, daar gaat van alles overheen, stormen en onweders. Maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Maar de oordelen Gods gaan wel door over die groten en die machteren en wie dat er dan ook zullen zijn. Een waarschuwend woord tot de verdrukkers. Een bemoedigend woord tot de kerk. Bemoedigend en vertroostend tot de kerk. Dat de Heere weet wat er gebeurt en dat hij alles in zijn hand heeft. Staat daar geschreven in vers 15 en ook vers 16. En want ze proberen zich te verbergen in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Ooit zal ze niet baten, want je kunt u verbergen voor de oordelen Gods, voor de toorn Gods, voor het doemvonnis. Dan kunt je proberen u te verbergen waar dan ook. Meest veilig en zeven plakken die er zijn, je kunt dat proberen zoals het hier staat en het geprobeerd wordt, maar het zal niet baten, zal geen enkele baat hebben. Ja, je kunt bidden, smeken, kermen en roepen tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Dat is wat ze bidden tot die berg. En die bergmassieven, wanneer je ze ziet. En die bergmassieven, die rotswanden, huiveringwekkend. En dat te bidden tot die bergen, tot die rotswanden. Val op ons, verpletter ons, verberg ons voor de heilige God en de toorn van het lam. Niet het bloed van het lam, want dat hebben ze veracht. Dat hebben ze niet geacht. Hebben ze niet dierbaar geacht. Hebben ze zich niet achter willen verschuilen. Hebben ze niet willen gebruiken om de zonde te verzoenen. Dan blijft alleen maar over de toorn van het lam, want het is een van twee jaar. Het is het bloed van het lam of de toorn van het lam. En de toorn van het lam. Ach, daar vreest je niet voor. Een lam dat toornt, daar zijt je niet bevreesd voor. Ja, ja, hier in het woord, in het boek daarop een waring staat. De toorn van het lam is de toorn van de leeuw uit Juda's stam. En als de leeuw brult, wie zal het dan niet vrezen? Zoudt ge dan niet tot de bergen en heuvelen roepen, bedekt ons, gelijk het staat bij Jesaja en Hosea en in het Lucas evangelie. O, mijn geliefde, dat is toch ontzettend wat hier staat geschreven. Wat een waarschuwing voor de ongelovigen en de onbekeerden en voor diegenen die daar onverzoend heen reizen naar de eeuwigheid. Want dat geldt niet alleen de machthebbers en de groten der aarde. Dat geldt alle mensen. Want het staat daar geschreven in het woord des Heren, Heren, heel uitdrukkelijk. En in die dagen, hoofdstuk 9, vers 6. Zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. Waarom zoeken ze de dood? Omdat ze in hun dwaasheid menen een torenend God en een torenend lam te ontvluchten. Daar in hoofdstuk 9 gaat het niet alleen over de grote aarde. Dan gaat het om de mensen, de Adamskinderen, de ongelovigen, de onbekeerden, diegenen die Christus veracht hebben. Wat zal dat ontzettend zijn, en wanneer we de dood zoeken vanwege de benauwdheid des gemoeds. Geliefden, het woord des Heren is een duidelijk woord. Het woord des Heren, dat zegt u en mij, haast u, haast u, haast u om uw God te ontmoeten door met hem verzoend te worden in de gekruisigde Christus. Alleen, het is nog een andere tijd, nog bekeringstijd, nog tijd om te geloven. Nog is die tijd daar. Nog is menselijk gesproken de deur der genade niet gesloten. Maar de tijd is wel voorts kort hoor. Jong en oud, kort. De dagen zijn bol, zo leert ons Christus omtrent het einde der tijden. Slaap er niet verder, mensen. Slaap er niet verder. Wat ik u zeg, zegt Christus, dat zeg ik u alle. Waakt, waakt, waakt. O, gij dwaze maagden, waakt. Voordat het te laat is. Dat staat hier geschreven. En hoe is het met de kerk des Heren? Heren. Wel, de kerk des Heren, die mag vertroost worden. Vertroost worden ook met deze dingen. Zeker, waar was haar moed, haar hoop gebleven? Ze was vergaan in alles wat er al, tenzij dat haar geloof van zijn. Wezenlijk geloof, levende geloof, beoefend geloof. Dat staat ook in het boek der Psalmen geschreven. En dat kunnen we hier ook in dit hoofdstuk lezen. Want zeker, daar zijn de zielen van de gemartelde kerk onder het altaar. En die zullen daar zijn, totdat ook anderen gedood zullen worden. En het getal der martelaren vol zal zijn. En dan zal de Heer in het bloed van zijn kerk komen te wreken. Dan zal de Heer het voor zijn kerk gaan opnemen. De kerk die er nog is. En de gemartelde, gedoolde zielen die daar onder het altaar zijn. En dan zal het zijn een eeuwige verwondering voor de kerk. Want dan zal het zijn wat daar staat geschreven in het volgende hoofdstuk. Wanneer we daar lezen wat er staat in de verzen 14 tot en met 17 van hoofdstuk 7. Waar staat: deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Hun lange witte klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Ze zijn voor de troon, ze dienen den Heren. Ze zullen niet meer hongeren en dorsten, want het lam dat in het midden des troons is zal hen wijden. En zal hen tot een leidsman zijn, tot levende fonteinen der wateren. En God zelf zal alle tranen van hun ogen afwissen. O kerk des Heren, wanneer deze dingen gaan geschieden, zoudt ge wanhopen, zoudt ge huiveren. Ja, ziet op uzelf wel, ziet op wat er gebeurt wel. Maar dat ge dan mocht zien op de Heren, dat ge mocht zien op het Lam. Lam, het welk dat boeksken in zijn hand heeft, het Lam, het welk de wereldgeschiedenis afwikkelt. En die wereldgeschiedenis wordt ook afgewikkeld, ook ten goede, ten zaligheid en ten voordele van die kerk die gekocht is met het dierbaar bloed van het Lam. En dan kunnen de tijden donker zijn en de oordelen, die kunnen geweldig zijn. Maar degene die zuchten, die worden getekend door de Heilige Geest met het teken der verzegeling. En dan zullen zij binnengaan. De 144.000 uit Israël, wanneer gans Israël zalig wordt. En de ontelbare scharen van alle volken, talen, naties en tongen van deze wereld. En wat zal dat wat zijn, geliefden? En wanneer ze daar zullen zijn, in getalen als de ontelbare sterren, die het scherpst gezicht op aard verwarren, en wanneer ge ze wilt tellen, dan zullen ze verlost zijn in Christus, in de borgenmiddelaar. En dan is het of het een of het ander. Nogmaals, geliefden, het bloed van het lam of de toorn van het lam. Hoe is het? En want wie niet in het bloed van het lam gered is, zal onder de toorn van het lam verteren. Maar wie in het bloed gered is, voor die geldt het woord wat de dichter van de oude dag heeft gezongen. Van de beminnaars van den Heere, van de verbreiders van zijn eer. En dan zegt de dichter, hoopt steeds, altijd op zijn genade. En die stelt nooit teleur. En haat toch altijd het kwade. Want hij, God in Christus, die in tegenspoed zijn gunstgenoten doet, verleent hun onderstand. Dat is vast, dat is zeker, dat is ontwijfelbaar. En redt uit boze hand, die op hun onschuld boet. Amen. Wij zingen Psalm 97, daarvan het zesde zangvers. 97, het zesde zangvers.
Thank you.
Leer ons danken. Verheugd in uw oordelen, zo staat er in een van de psalmen. Gans ziel. Wil gij hier een Sion hebben wat dat mag kennen? Verheugd in uw oordelen wanneer de vijanden zullen te niet gedaan worden. Wanneer gij zult verhoogd worden. En wanneer de kerk zal gered worden. Wanneer uw besluiten uitgevoerd zullen worden. O grote Christus, wil gij toch uw oordelen die de Vader u gegeven heeft komen te voltrekken. En zo de geschiedenis naar haar einde stuwen. In overeenstemming met het eeuwig welbehagen. Och Heere, mocht gij zo dan met dit volk willen zijn. En hen geven dat ze sidderen buiten Christus. En dat ze vertroost worden in Christus. En dat ze zouden zoeken aan wat tot hun zaligheid is dienende. Och, of gij heden bekende. Het wel tot uw eeuwige vrede is dienende. Heeft de heiland tot de vrouwen van Jeruzalem gezegd. Tot de moeders. O, wil gij zo dan nog werken. Hier in Vriezenveen. We dragen de gemeente aan u op. Ontferm u over haar en gedank haar, Heere. En wil gij zelf ook in de middelijke weg, wanneer we haar loslaten, haar zelf in uw handen nemen en we gaan zelf voor de gemeente komen te zorgen. In alle noden, in alle zorgen, in alle leed wat daar kan zijn. En alzo hier nog een brandende, vurige hartste hebben we daar. En waar een mens een brandende hartste heeft, daar woont hij in die woning. En wil gij zo hier ook wonen, Heere, in Christus uw Zoon, in de vergeving der zonden. En dat uit vrije gunst alleen, niet doende naar onze zonden, niet spreken en luisteren, uit genade naar uw welbehagen. Amen. Wij zingen Psalm 91, daarvan het eerste zang, vers 91:1. Hij die op Gods bescherming wacht, 91:1. Satan heen, mijn geliefden. Draag onder de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.